Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte, Lucas 1, vers 57 tot 66. We zingen psalm 51, vers 8 en de lofzang van Zacharias, vers 3. Het te lezen schriftgedeelte, Lucas 1, vers 57 tot 66. En we zingen psalm 51, vers 8 en de lofzang van Zacharias, vers 3. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook dit morgenuur in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachte tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zee en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen dit samen zijn dan voortzetten. De schriftlezing vindt u in Lucas 1, vers 57 tot en met 66. Lucas 1, vers 57 tot en met 66. Maar vooraf stellen we ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Amen. En de tijd van Elisabeth werd vervuld, dat zij baren zou, en zij baarde een zoon. En die daar rondom woonden en haar magen hoorden dat de Heere zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had, en waren met haar verblijd. En het geschiedde dat zij op de achtste dag kwamen om het kindeke te besnijden, en noemden het Zacharias naar de naam zijns vaders. En zijn moeder antwoordde en zeide, niet alzo, maar hij zal Johannes heten. En zij zeiden tot haar, er is niemand in uw maagschap die met die naam genaamd is. En zij wenkte zijn vader hoe hij wilde dat hij genaamd zou worden. En als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij zeggende, Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. En hij sprak God lovende. En er kwam vrees over allen die rondom hen woonden. En in het gans hele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen. En allen die het hoorden namen het ter harte, zeggende, wat zal toch dit kindeke wezen? En de hand des Heren was met hem.
Tekst voor de prediking van morgen, gemeente, vindt u in vers 63 en 64 van Lucas 1. En als hij, dat is Zacharias, een schrijftafeltje geëist had, schreef hij zeggende, Johannes is zijn naam, en ze verwonderden zich allen. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt en hij sprak, God lovende. Gemeente, willen we een vers zingen ter inleiding op de prediking van Psalm 51 en daarvan het 8e vers. Heere, open gij mijn lippen door uw kracht, zo zal mijn mond uw lof gestaag vermelden, geen offer kan voor mijn zonden gelden. Behaagt u dat, straks weert het uw geslacht, indien gij lust in brand het offeren had, dan weert het vuur door mij gewis ontstoken. Ik spaarde dan nog zorg, nog vlijt, nog schat, maar zou het altaar van offervee doen roken. Psalm 51, daarvan het 8e vers.
Thank you.
We lezen nogmaals de tekst voor de prediking van morgen uit Lucas 1, vers 63 en 64 over Zacharias, de vader van Johannes de Doper. Als zijn schrijftafeltje geëist had, schreef hij zeggende: Johannes is zijn naam. En ze verwonderden zich allen. En te stond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. En hij sprak, God lovende. We schrijven boven de preek van morgen Zacharias, de vader van Johannes de Doper. We letten op een tweetal aandachtspunten. In de eerste plaats een vader die moet zwijgen. In de tweede plaats een vader die moet spreken. Een vader die moet zwijgen. En een vader die moet spreken. Gemeente, de geboorte van een kind is altijd een wonder. Een zaak van verwondering en van diepe blijdschap. Wat is dat een indrukwekkend. Maar als het naar de mens gesproken onmogelijk is, dat er nog een kind wordt geboren, uitgesloten is, dan is er sprake van een dubbele verwondering. En we lezen daar zo in de schrift een aantal voorbeelden van. We kennen allemaal dat voorbeeld van Abraham en zijn vrouw Sarai. Sarai die op haar 90ste, terwijl de moeder in haar gestorven was, terwijl ze verre boven haar leeftijd was, een zoon mag ontvangen, Isaac. Maar we lezen ook in het Nieuwe Testament zo'n voorbeeld, Zacharias en Elisabeth. Er staat in de Bijbel, ze waren beide verre op hun dagen gekomen. Ze waren hoog bejaard, betekent dat. En we lezen van Elisabeth, dat kwam er nog eens bij, ze was vruchteloos. En dan toch nog een kind, Johannes de Doper, onverwacht en ongedacht. Gemeente, wat een wonder. Ze hadden erom gebeden, want de engel Gabriel zei bij Zacharias, staat in de tempel aan de rechterhand van het reukaltaar. Zegt hij, Zacharias, uw gebed is verhoord. Maar het waren gebeden van lang vervlogen tijden. Het gebed was verstomd. Zacharias en Elisabeth hadden gedacht, allebei, dat ze het met de Heer eens moesten worden. En ze waren het met de Heer eens geworden. Er zou geen kind geboren worden in gemeente. Het had hen niet van de Heer afgedreven. Te meer mogen we wel aannemen, het heeft hen te meer aan de Heer verbonden. Want we lezen dat ze beiden rechtvaardig waren voor God. Dat waren beide kinderen van God. En die de Heere dienden en vreesden, die in de geboden des Heeren wandelden, onberispelijk. Ze hadden de Heere lief. En we mogen zeggen, de Heere had een lege plaats die er was in hun leven met zichzelf vervuld. Wat rijk, gemeente, als dat zo mag zijn. Als we het met de Heer eens mogen worden, ons aan de Heer mogen onderwerpen, laat af en weet dat ik God ben. En het mogen zeggen, Heer, wat u doet, dat is goed. Zo was het in het leven van Zacharias en Elisabeth. Maar toen die morgen, dat Zacharias dienst moest doen, die oude dienstknecht van God, mocht daar nog dienst doen, ook in de tempel. Ze waren daar zo ook. Hij was daar zo dienende. Bij het reukofferaltaar. En daar ineens die engel. Uit de hemel. De aartsengel. Gabriel. Met die boodschap. Dat er nog een kind geboren zou worden. En welk een kind. Die de Heraut. De wegbereider. De voorloper. Voor de Messias zou zijn. Dit kind kondigde aan de geboorte van dat andere kind. Het gaat niet eens om de geboorte van Johannes, maar het gaat om de geboorte van de lang beloofde en lang verwachte zaligmaker. Maar dat mag de engel ook bekendmaken. Wat de Heer voor heeft, Met het kind dat Zacharias en Elisabeth zullen krijgen, Johannes de Doper. Hij zal velen van de kinderen Israëls tot de Here mogen bekeren. Het zal een knecht van de Here zijn. Die van de moederschoot al vervuld zal zijn met de Heilige Geest. Wat een blijde boodschap. Maar ach gemeente, Zacharias geloofde niet. Waarbij zal ik dit weten? Hij wijst de engel op de onmogelijkheid. Hij en zijn vrouw, oud, verre op hun dagen. Elisabeth onvruchtbaar. Hij gelooft het niet, het kind van God. Gelooft niet wat de Heere belooft. Terwijl hij nota bene het offer gebracht heeft dat heen wijs naar dat kind, dat andere kind, de Heer Jezus. Terwijl de engel sprak over zaken die noodzakelijk waren voor zijn zaligheid en de zaligheid van zijn vrouw. Want er zou een wegbereider komen, Malachi had ervan gesproken. Een profeet in de geest en de kracht van Elia, die de wegbereider zou zijn voor de Heer Jezus. Christus zou moeten komen. En Zacharias, ach, hij brengt het offer. Hij vreest de Heer. Maar waar deze boodschap komt, gelooft hij niet. Hij vraagt een teken, gemeente. We mogen niet zomaar een teken vragen. Vanmiddag zullen we horen dat iemand een teken mag vragen en het in het ongeloof weigert. Maar we mogen niet zomaar een teken aan de Heer vragen als de Heer heeft gesproken. De Heer wil dat er geloof wordt gehecht aan wat hij spreekt. Ja, maar Gideon vroeg toch ook een teken, jawel. Wat een verschil alleen. Zacharias hoeft alleen maar te verwachten, te wachten, te verbeiden op wat de Heer had gesproken. Gideon moest ten strijde trekken met gevaar voor eigen leven en degene die met hem zullen meetrekken. Zacharias krijgt het gevraagde teken. In Lucas 1 vers 20 lezen wij wat de engel Gabriel tegen hem zegt. Van Gods wegen, zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn om diens wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. Zacharias moest zwijgen 9 maanden lang, totdat vervuld zou worden wat de engel gesproken had. Hij moest zwijgen. Dat bleek al toen hij naar het volk ging dat buiten wachtte en moest zegenen. Hij kon niet spreken, hij moest zwijgen. Ze hebben gedacht dat hij een gezicht gezien zou, hij moest zwijgen. Toen hij terugkwam bij zijn vrouw, terwijl hij haar zulke boodschap mocht verkondigen, dat ze nog moeder zou worden, dat ze nog nieuw leven zou mogen baren, dat hij haar schaamte zou wegnemen, had kunnen spreken over die heerlijke naam die de engel hem bekend had gemaakt. Johannes, hij moet erover zwijgen. Hij had kunnen spreken over de geboorte van de zaligmaker, de Heer Jezus. Hij moet erover zwijgen. Hij kan er niet van spreken. En als later, enige tijd later, Maria komt om bij Elisabeth ook bekend te maken wat de engel haar heeft geopenbaard, moet hij ook zwijgen wat aangrijpend. Dat jonge meisje, die maagd, geloofde wat de engel haar had verkondigd. Terwijl het wonder te groter was. Een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Zij zal haar kind ontvangen van de Heilige Geest. Zij zal de moeder des Heren worden. Een nog veel groter wonder. Zij geloofde. Deze oude dienstknecht des Heren geloofde niet. Hij moest zwijgen. Als daar Elisabeth zegt tegen Maria, gezegend zijt gij onder de vrouwen. En gezegend is de vrucht uws buiks. En als zij dan zegt, zalig is zij die geloofd heeft. Wat moeten die woorden door zijn ziel gesneden zijn, want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. Hij kan zich in het gesprek niet mengen. Overigens wordt het ook wel verondersteld door verschillende uitleggers, dat Zacharias niet alleen tijdelijk niet heeft kunnen spreken, stom geweest is, maar dat hij ook in die tijd doof geweest is. Het misschien wel niet eens gehoord heeft. Als de Aard Maria haar lofzang mag zingen. In elk geval niet heeft kunnen meezingen. Als ze mag zingen: mijn ziel maakt grote Heere. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zalig maken. Hij moet zwijgen. Als daar de uren aanbreekt, de dag. Dat zijn vrouw het kind dat ze mag verwachten zal baren. Kan hij niet bidden en kan hij er niet voor danken. Hij kan als het kind geboren zijn naam niet noemen. Als een vrouw tegen het kind spreekt, moet hij zwijgen. En als we lezen in vers 58 en 57 en 58, dat daar degene die rondom woonden, we zouden zeggen de buren, de omgeving en de magen, dat wil zeggen de familieleden, hoorden dat de Heer zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had en waren met haar verblijd, dan moet hij ook zwijgen. Dan staat hij er buiten. Gemeente, is het ook niet pijnlijk als wij lezen dat daar de buren en de magen zeggen in vers 58 dat de Heer zijn barmhartigheden aan haar, aan Elisabeth bewezen had en ze waren met haar verblijd. Zacharias staat er buiten. Hij kan zich in de vreugde niet mengen. Ze slaan hem ook maar over. Weten misschien ook wel uit verlegenheid niet wat ze tegen hem moeten zeggen. Gemeente, zien wij hier niet wat het erg is, wat de zonde, wat het ongeloof teweeg brengt. Zien we niet de macht van de boze die een mens doet zwijgen. Die een mens de lippen doet sluiten, dat is de macht en de kracht van de zonde, van het ongeloof, van de duivel. Want waartoe heeft de Heer een mens geschapen? Waartoe had de Heer Adam geschapen? Waartoe heeft de Heer u, jou en mij geschapen? Dit volk heb ik mij geformeerd, dat ze mijn lof zouden verkondigen. Hij die de schepper en onderhouder is van ons leven, zou door ons geprezen moeten worden. Elke dag opnieuw. Dat de goede dierrijders Heere zijn. Dat we niet vernield zijn, dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Dat ze elke morgen nieuw zijn. Dat de Heer ons dag aan dag overlaat met zijn gunst bewijzen. Psalm 100 zingt er van: juich aarde, juich alom de Heere, dient God met blijdschap, geeft hem eer. Komt nadert voor zijn aangezicht, zingt hem een vrolijk lofgedicht. Geldt het dan niet? De Heer is God, erken dat hij ons heeft gemaakt en geen sinds wij. Tot schapen die hij voeten wijdt, een volk tot zijn dienst bereid, moet het dan niet gezongen worden. Ga tot zijn poorten in met lof. Met lofzang in zijn heilig lofhof. Looft hem al daar met hart en stem. Prijs zijn naam, verheerlijkt hem. Daartoe bent u op aarde. Niet om uw eigen lied te zingen. Niet om het lied van het ik te zingen. Niet om het lied van de zonde te zingen. Niet om te klagen, maar om de Heere te verheerlijken. Hoe is dat in ons leven, gemeente? Hoe komt het dat het zo stil is? Zeggen we wel eens: het is stil. Hoe komt dat? Is het niet een vreselijke vrucht van de zonde? Van het ongeloof? Van de biddeloosheid? Van de macht van de boze? Waar komt dat nou vandaan? We denken aan het paradijs, waar de Heer Adam en Eva had geschapen. kennis, gerechtigheid en heiligheid. Waartoe? Opdat Adam de Heer zou kennen, zou kunnen dienen en vrezen. En opdat hun lippen eeuwig de Heer zouden prijzen. Daartoe heeft de Heer de mens geformeerd, dat het zijn lof zou verkondigen. Maar ach, door die dwaze zonde, door het luisteren naar de slang, door het willen zijn als God, door het steken naar de troon, proberen althans, door het eten van die verboden vrucht, hebben we onszelf het zwijgen opgelegd. Als de Heer Adam komt te roepen, Adam, waar zijt gij? Zwijgt hij. Waar zijt gij? Hij zwijgt. Ik vrees u, ik hoor uw stem in de hof. En ik vreesde. En u zegt de Heer, door middel van zijn engel tegen Zacharias, vreest niet. En in het ongeloof moet Zacharias 9 maanden zwijgen. De zonde maakte men stom, in geestelijk opzicht doof. Als we vanuit moeten gaan dat Johannes of dat Zacharias ook niet eens heeft kunnen horen wat er gezegd is in die periode. De zonde doet ons buiten staan, buiten de gemeenschap met God, buiten de gemeenschap met zijn kinderen. Waar Elisabeth en Maria zich verheugden in de Heere, moet Zacharias zwijgen als hij er al een woord van gehoord heeft. En dat gemeente, terwijl hij het offer gebracht had, zo dichtbij de Heere, zo dichtbij. En dat is nog zo, nabij u is het woord. Zo dichtbij het offer door de Heer Jezus gebracht. Dat u elke zonde gepredikt moet worden. Moet worden. Het woord, de prediking in uw midden. Het woord op de kans. Het woord in uw huis. En dan te zwijgen. Zal het dan eenmaal zo moeten zijn. Als bij die koninklijke bruiloft. Waar de koning ziet dat een van de bruiloftsgasten binnengedrongen is, zonder een bruiloftskleed. En wat is dat kleed? Wij zeggen altijd toch wel, dat is het kleed van de rechtvaardigmaking en van de heiligmaking, dat is waar. Maar waaruit bleek nou dat die gast geen kleed had, zijn lippen, zijn hart kon niet roemen van de Heer? Zou daar niet in openbaar zijn gekomen? Blijkt dan uit de vruchten niet wat er in ons hart leeft, gemeente? Hoe zit het nou bij ons? Want ik heb het tot nu toe nog in algemene zin gesteld, maar hoe zit het nou in uw leven, in jouw leven? Mag het in uw leven zo zijn dat openbaar komt wat er in het hart leeft? Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheren. Ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Mag het in jouw leven zijn. Ik zal, o Heere, wat we straks open te zingen, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan. Want uw goede tierenheid is tot de hemel uitgebreid. Mag het zijn, ik zal van de deugd der milde goedheid zingen. Van het heilig recht der strenge rechtsgedingen, psalmgezang, o hooggeduchte Heere, uw naam ter ere. Van de week belde mij iemand op, een bekende andere streek van het land, had corona gehad samen met zijn vrouw, liep al tegen de 70 en was heel hard ziek geweest, hoge koorts, maar die man kon niet ophouden om te spreken van de goedheid Gods. Omdat de Heere zo nabij was. Zulke gesprekken zijn aangedaan. En Gode verheerlijk het acht moeten zwijgen. Terwijl gemeente de Heere Toch ook in het leven, al in het leven, we zouden zeggen van elke dag zoveel stof tot roemen geeft. Dat hij ons spaart en bewaart en draagt en overlaat met zijn gunst bewijzen. Dat we elke dag nog uit zijn hand mogen ontvangen. En dat de Heer nog zo zorgt. Als de Heer nog genezing geeft aan ziekte en aan kwaal. Als de Heer een kind geboren doet worden. Als de Heer mensen in het huwelijk doet treden. Als de Heer je helpt op school. Dat je weer een voldoende of goed cijfer mag krijgen. Is dat geen reden om hem te eren? Ach, dat mag misschien somtijds ook wel gebeuren. Maar het is vaak zo van korte duur. Terwijl de Heer zegt, vergeet ze niet, is God die ze u bewees. Maar het raakt zo vaak alweer in het vergeetboek. We wennen er vaak zo aan. Is niet erg. Hoe is het in ons leven geweest? En ook geestelijk kunnen we roemen, spreken van hem die uw blijdschap gaf. Als het nou altijd stil is, is dat niet een ernstig teken? Wat leeft er dan in het hart? Dat moet er toch uitkomen? Dat moet toch openbaar komen? Als de Heer lief hebben, als de Heer Jezus in het hart koning is geworden, dat moet toch gaan aan de dag komen. Ach, het is de macht van de zonde, van het ongeloof. En de heerschappij van de boze die het mens doet zwijgen. En uw eigen lied doet zingen. En gemeente, wat is nou het roemen? Dat niet het spreken over uzelf. Maar het goed spreken van de Heer, mag u dat doen? Hoe komt het? Welke taal spreekt eruit dat u dat niet kunt? En dat terwijl de Heer in zijn woord zo nabij is, het woord op de kansel ligt, zal het dan ook in uw leven moeten zijn. Als daar die bruiloft gaat zonder dat kleed, zonder dat kleed, als uw lippen op aarde kunnen roemen, wat zult u dan in de hemel moeten doen? Wat zal het dan kunnen zijn, nieuwe hemel, nieuwe aarde? Zal dan de koning moeten zeggen, bind zijn handen en zijn voeten, neemt hem weg en werpt hem uit in de buitenste duister. Er zal wening zijn en knessen der tanden. Ach, mag het uw beden al zijn. Dat de Heer uw lippen zal openen. Dat zij zijn lof zullen verkondigen. Dat de Heer naar u wil omzien. Om u te verlossen van uzelf. En te verlossen van uw schuld. En te verlossen van de heerschappij van de boze. Heere, open gij mijn lippen door uw kracht. Zo zal mijn mond uw lof gestaag vermelden. Geen offer. Zacharias had het gebracht. Maar buiten komen moest hij zwijgen. Geen offer. Kan voor mijn zonden, zonde van het ongeloof gelden. Behaagt u dat, straks wiert het uw geslacht. Indien gij lust in brandend offeren had, dan wiert het vuur door mij gewis ontstoken. Ik spaar dan nog zorg, nog vlijt, nog schat. Maar zou het altaar van offervee doen roken, Gods offers zijn een gans verbroken geest door schuldbesef. Getroffen en verslagen, dit offer kan uw heilig oog behagen. Het is nooit, o God, van u veracht geweest. Doe Sion wel, laat om mijn zware val uw goedheid niet van zijn burgeren wijken. Bouw Salem op, laat nooit zijn muren wal door uw straf als vijands mag bezwijken. Dan vindt gij in ons offer aan de lust waarmee wij u naar het heilig recht vereren. Dan zal het altaar de varre gans verteren. Dan wordt het vuur daarop nooit uitgeblust. Gemeente. Zacharias was toch Godvrezend, zegt iemand. Ja, een kind van de Heer. Rechtvaardig voor God. Wandelend in al de geboden. En rechtens Heer, mag dat in uw leven ook zo zijn. Die toegerekende gerechtigheid van Christus. Die geschonken gerechtigheid. Mag u dat weten? Die wonderlijke vrijspraak uit zere mond. Mag u daarvan weten? Openbaar komend in de vruchten van een nauw leven, van een wandel met de Heer. Mag u daarvan weten? Maar ook dan kan door het ongeloof en door de biddeloosheid Zacharias, uw gebed is verhoord. Een gebed dat al jaren niet meer klonk. Door de biddeloosheid kan het stil worden. Kan een mens somtijds moeten zwijgen. Zacharias, voor 9 maanden lang kan een mens niet deelnemen. Maria en Elisabeth spreken van de goedheid van de Heer, moet hij zwijgen. Kan hij niet deelnemen aan het gesprek. Terwijl het een kind van God was. Het offer gebracht, door de engel bezocht, grote dingen gehoord. Hij kan er niet van spreken. En misschien wel in die 9 maanden doof geweest, als hij anderen hoort spreken, dat het niet zijn hart kan bereiken. Zo kan het zijn. Na ontvangen genade. Ter buiten staat. In eigen beleving. Zoals Zacharias buiten de vreugde stond. Die daar was. Aangaande zijn vrouw en het geboren kind. Zelfs nog de eerste 8 dagen na de geboorte. Ze waren verblijd met haar. En hij is met stomheid geslagen. Zat hij erbij. Zo kan het ook geestelijk zijn. Zo kan het ook geestelijk zijn door de biddeloosheid en door de macht van het ongeloof. En door de kracht van de boos is het in uw leven zo. Herkent u het dat u moet zwijgen. Zal Zacharias niet gebeden hebben. Heere, open mijn lippen dat ze uw lof verkondigen 9 maanden. En zal die niet beproefd zijn geworden in die 8 dagen. Dat zijn kind huilend daar in de wieg ligt. En hij nog altijd niet kan spreken. Dat hij heeft gedacht. Wat de engel zei aangaande het kind is vervuld. Maar wat de engel zei aangaande mijn lippen. Dat zal niet vervuld worden. Ik zal eeuwig moeten zwijgen. Hij moet zwijgen. De vader van Johannes de Doop. 9 meter, we gaan naar het tweede punt. Hij zal moeten spreken. Hij moet spreken. We lezen dat er staat vanaf vers 59. Dat op de 8e dag na de geboorte. Daar de buren, de magen, ze kwamen opnieuw. Waarvoor? Om wat de Heer bevolen had. Dat op de 8e dag een kind besneden zou moeten worden. Dat de Heer al gesproken in de dagen van Mozes, Leviticus 12, vers 2 en 3. Spreek tot de kinderen Israël zeggende. Wanneer een vrouw zaad zal gegeven en een knechtje gebaard zal hebben. Zo zal ze 7 dagen onrein zijn. Volgens de dagen der afzondering hare krankheid zal ze onrein zijn. En op de 8e dag zal het vlees zijn er vooruit besneden. Op de 8e dag de besnijden, de kinderen weten het wel. We zouden het kunnen vergelijken met de dood bij onze dagen. Dat was nog een grotere zaak dan de geboorte. Ik las bij de voorbereiding bij Matthew Henry dat hij zegt ook in onze dagen. En ik noemde het ook donderdagavond op de doopzitting aan de doopouders van vanmiddag. Dat Matthew Henry zegt, de geboorte van een kind is een groot wonder. Maar de uren van de doop, daar moeten we ons nog veel meer over verblijden. En zo was het ook in het Israël in oude dagen, de dag van de besnijding. Dat was een nog grotere zaak. Dan zou het kind besneden worden. Wie zou dat moeten doen? Meestal de vader. Dat was de eerst aangewezen persoon die het mocht doen. En dan mocht ook die vader de naam noemen. En dan was het ook zo dat er een zegen werd uitgesproken. Kon ook wel door een ander gebeuren, zeker. behoeft niet door de Vader te gebeuren, maar ik wist dat niet. Maar ik las dat in het commentaar van Patrick Paulus Wels. Commentaar van oude Godgeleerden. Dat de zegen die door een ander werd uitgesproken een mindere zegen was. Als de zegen die door de Vader zou worden uitgesproken. Want als een vreemde de besnijdenis had verricht, dan klonk als zegen: gezegend is Hij die ons heiligt door zijn geboden en ons de besnijdenis bevolen heeft. Maar als de Vader zelf zijn Zoon had besneden, dan klonk de zegen: gezegend zijt Gij, o Heere onze God, Koning der wereld, die ons door uw geboden geheiligd hebt en ons bevolen hebt om in het verbond met Abraham onze vader te blijven. Zou dan nu dit kind, Johannes, zou hij dan een mindere zegen moeten krijgen, terwijl hij de weg bereidt, de heraut, de voorloper, voor de Heer Jezus zal moeten zijn. Zacharias moet spreken. Maar hij zwijgt nog. Kan nog geen woord uitbreken. Gemeente, wat moet dat een ongemakkelijke zaak zijn geweest. Een moeder, een vader en een kind. En die vader is priester. En dan kan hij zijn kind geen naam geven. Wat zal dat daar ook als het ware mensen ten neergedrukt hebben. En zo is het als het ware dat het gezelschap dan maar de naam uitspreekt, wat overigens wel vaker voorkwam. Denkt u maar aan de geschiedenis van Rut, Boas. Daar gebeurt hetzelfde. Ja, ook daar, als bij de geboorte van het zoontje, omstanders die de naam ook gaven. En ze noemen de naam Zacharias. Een begrijpelijke naam. Een gebruikelijke naam, want dit kind zal het kind zijn, zo denken zij, waardoor het voorgeslacht van Zacharias zal blijven voorbestaan. Dit kind is de stamhouder. Dit kind zal daarom de naam van zijn vader of van zijn grootvader krijgen. En zo noemen ze hem Zacharias. En we zouden zeggen, gemeente, daar is geen passender naam te bedenken. Want het betekent: de Heere denkt aan ons. Hoe heeft de Heere gedacht aan Maria? Aan haar schaamte, aan haar schande. Hoe heeft de Heere aan het ouderpaar gedacht? Door hem nog een kind te geven. Maar als Elisabeth dat hoort, we lezen in vers 60. Dan hoort haar zeggen: niet alzo. En daar klinkt een bepaalde heftigheid in door. Geen zins. Nee. Hij zal Johannes zijn. Hoe heeft ze dat geweten? De ene verklaarde, zegt de minderheid van de verklaarders. Dat heeft de engel haar ook geopenbaard. De meeste verklaarders gaan ervan uit dat Johannes het haar op een schrijftafeltje. Want die schrijftafel is waar ervan houdt. En die bestreek men dan met was. En met een griffel werd er dan geschreven. Dat op dat schrijftafeltje, waar hij later ook de naam zal opschrijven, het ook voor zijn vrouw al heeft opgeschreven. Dat er een kind geboren zal worden. En dat zijn naam zal zijn Johannes. En een Zacharias een rijke naam. Maar Johannes is een nog rijkere naam, de begenadigde, of de Heere is genadig. En als de Heer aan ons denkt, is dat een zegen voor de tijd vaak. Maar als de Heer aan ons denkt in zijn genade, dan geldt dat is een zegen die onvergankelijk is. Dat is een zegen voor eeuwig. En die naam spreekt niet ervan dat Zacharias Dat Johannes de Doper het kind zal zijn door wie het geslacht van Zacharias zich zal voortzetten, zal ook niet gebeuren. Want hij zal niet trouwen en zal zelfs zonder kinderen sterven, onthoofd zelfs worden. Maar de Heere geeft in die naam aan dat er met dit kind een nieuw begin zal zijn. De naam van het kind wijst heen naar het andere kind, waarvan hij de wegbereider, de voorloper zal zijn. En de naam van dit kind spreekt ervan dat de Heer zijn kinderen zal verkwikken en zijn volk zal verlossen dat in duisternis wandelt. En zijn volk genade zal bewijzen. De naam van dit kind spreekt ervan dat er een ander kind zal geboren worden, dat de blinde de ogen zal openen, dat de stomme de lippen zal openen, en dat de oren van de doven zal doorboren, dat de kreupelen zal doen huppelen. Ander kind, daar spreekt de naam van dit kind van. De Heer heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekregen. En de heftigheid van Maria, van Elisabeth, waarmee ze het uitspreekt, oh, dat geeft aan dat ze weet, dit moet gebeuren. We kunnen ons wel voorstellen, gemeente, de verwarring daar in huis, bij Zacharias en Elisabeth. De mensen die denken, het kan toch maar één naam dragen, Zacharias. En dan de moeder. En dan de moeder die dat dan weer spreekt. Wie zal er een uitsluitsel moeten geven? De zwijgende vader. Die moet zwijgen, maar nu moet spreken. Die zich zal moeten uitspreken. En we zien daar Zacharias. Ze geven hem een tafeltje. Ze wenken hem. Hij moet erbij komen. Het was wordt het bestreken. En de naam wordt geschreven. Johannes is zijn naam. En gemeente, dan moeten we eens goed lezen wat dan staat in vers 63. En als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij, zeggende. Schreef hij, zeggende, terwijl hij schrijft. Open de Heere zijn lippen. Gaat hij spreken. Hij gaat schrijven. En de stond opent de Heere zijn lippen. Schreef hij zeggende, Johannes is zijn naam. En ze verwonderden zich alle. Gemeente, hoe kon dat? Had de engel het niet voorzegd? En zie, gij zult zwijgen en niet spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn. Maar waarom had Johannes dan niet mogen spreken al toen het kind geboren werd 8 dagen eerder? Wat had de engel gezegd? Gij zult zwijgen en niet spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn. Wat had de engel gezegd? Uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en gij zult zijn naam heten. Gij zult zijn naam niet, Elisabeth, niet iemand anders, u. U zult zijn naam heten, Johannes. Wat moet dat zijn geweest, gemeente, voor Zacharias. Die 8 dagen dat zijn kind in de wieg lag. Maar die nog geen woord kon zeggen. Maar op de dag, op het uur, op de minuut, op de seconde. Komt de Heere te vervullen wat hij beloofd heeft. Aan de andere kant moeten we zeggen. Zacharias heeft 9 maanden en daarna nog die 8 dagen moeten zwijgen. Dat was een zwijgen onder Gods toren. Niet een eeuwig zwijgen. Voor hem gold het, hij straft ons. Maar naar onze zonden niet. Maar toen hij die naam begon te schrijven, daar bleek uit dat hij moest zeggen, het is waar. En dat die naam optekent, het was de naam die de engel hem gegeven had. En dat bleek toch uit zijn gehoorzaamheid aan de Heer. En het geloof aan de Heer. Johannes is zijn naam. En dan staat er dat ze zich verwonderden. 9 maanden kunnen spreken. Dat kind. En dan nu dit. En dan staat er, er stond met zijn mond geopend. En zijn tong losgemaakt. En hij sprak God lovende, roemende, lovende, prijzende. Hoe zou hij niet beleden hebben zijn ongeloof voor de omstanders, zijn biddeloosheid, de macht van de zonde, maar zou hij ook niet hebben beleden wat de Heer gesproken had door de engel dat het waar is. Zou hij hebben gesproken van het wonder daar bij het altaar, zou hij hebben gesproken van het wonder van het kind. Zou hij hebben gesproken wat de Heer met het kind voor zou hebben, maar zou hij bovenal niet hebben gesproken. Van het andere kind. En daarvan hebben gezongen. En die lofzang. Hoe de Heer zijn volk bezocht heeft. En verlossing heeft teweeg gebracht. Hoe hij een hoorn der zaligheid heeft opgericht. Niet in dit kind. Maar in dat andere kind. Jezus. Het kind waarvan Johannes de Doper die rood zal zijn. Die zal ons verlossen van de hand van onze vijanden. En wat is die grootste vijand? De boze. Opdat we de Heere dienen zullen zonder vrees. In heiligheid en gerechtigheid al de dagen van ons leven. En dit kind, niet Johannes, maar de Heer Jezus, zal zijn volk kennis der zaligheid geven. In hun schuldvergiffenis die nooit in schone glans verscheen. Dan nu door Gods barmhartigheid. En die zal verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis van de dood. Om hun voeten te richten op de weg des vredes. Dat heeft hij zelf moeten leren. Niet het offer dat hij bracht. Maar het offer dat dat andere kind de Heer Jezus zal gaan brengen. Want gemeente, hoe komt het nu? Dat Johannes weer mag spreken. Dat hij niet eeuwig hoeft te zwijgen. Hoe komt dat nu? Dat komt niet door... Dat geldt tenminste voor Zacharias. Hè, dat hij niet eeuwig hoeft te zwijgen. Dat komt niet door Johannes de Doper. Maar dat komt door dat andere kind. De Heer Jezus. De zaligmaker van de zondaar. Hij zal de blinden de ogen openen. Hij zal de dove oren openen. Hij zal de lippen openen. Hoe kon het anders? In Jesaja 35 stond het al geprofeteerd. Zeg de onbedachtzame van harte. Wees sterk en vrees niet. Ziet, ulieder God zal te wrake komen met de vergelding Gods. Hij zal komen en ulieden verlossen. Als dan. Zullen de blinde ogen open gedaan worden. En de dove oren zullen geopend worden. Als dan zal de kreupele springen als een hert. En de tong de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen water uitbarsten. En beken in de wildernis. Jesaja 35. Wie is dat kind? Zijn naam is Jezus. Hij zal zijn volk zalig. Van een zonde. Hij is die allerhoogste profeet en leraar. Zijn lippen zullen spreken de woorden van zijn vader. De woorden van het eeuwige leven. Van hem heeft de profeet geprofeteerd in het Oude Testament. Hij heeft zijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Hij is als een zuivere pijl in de pijlkoker van zijn vader. Die door zijn woord en geest harten verbreekt. Maar hij heeft ook van zijn vader een tong der geleerden ontvangen. Die weet met de vermoeiden een woord ter rechtertijd te spreken. die zelf met zijn mond voor de overtreders heeft gebeden. En aan het kruis zou nog een moordenaar heeft vrijgesproken. Toch, gemeente, hebben de lippen van de Heer Jezus niet altijd gesproken. Er kwam een uur in zijn leven dat hij zweeg. Dat hij heeft gezwegen in zijn liefde. Toen ze kwamen met stokken en zwaarden om hem gevangen te nemen. Toen hij als een lam ter slachting werd geleid. Als een schaap dat stemloos is voor zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hij zweeg daar in dat rechthuis voor Caiaphas. Toen ze de beschuldigingen tegen hem uit. Hij sprak maar één keer om te belijden dat hij Gods zoon was. Hij zweeg voor Pilatus. Hij zweeg toen ze hem de doornenkroon opzetten. Toen ze met hun hand niet van hem konden afblijven. Hij zweeg waar het klonk, kruisigt hem. Kruisigt hem. Hij zweeg. Toen ze hem aan het kruis zout nagelden. Hij zweeg. Toen ze daar de beschuldigingen tegen hem uit. Ja, toch sprak hij. Hij heeft voor de overtreders gebeden. Hij riep het uit. Het is volbracht. Hij bracht die volkomen offer. Als een welriekende reuk voor zijn vader. Hij betaalde prijs voor zijn volk. Hij stilde de toren van zijn vader. Hij schonk hem in zijn eisende rechtheid wat hem toekwam. Hij verbrak de macht van de boze. O, wat zou het werk zijn voor Johannes de Doper. Dan alleen maar te wijzen op hem. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, maar ook zie het lam Gods dat de zonde wereld wegneemt. Daarmee is dat niet een troost. De enige troost in leven en sterven. Voor een mens die in zijn leven op aarde het verdriet, de moeite, de zorg omringt. De uitreddingen op aarde zijn tijd. Maar in dit kind ligt een troost. In dit kind ligt het leven. Dit kind is het licht der wereld. Die geneest van de kwaal, de zonde, van de heerschappij, van de boze. En die spreekt indien iemand achter mij wil komen, die nemen zijn kruis op en volgen mij. Want die zijn leven verliest, die zal het behouden. En die het behouden zal. Die zal het verliezen. Maar die het ook spreekt tot allen. In moeite en zorg komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Mijn last is licht. Mijn juk is zacht. Is het ook niet een troost voor u? Die moet zwijgen. Die het ook moet ervaren. Heere, open mijn lippen door de kracht. Geen offer kan voor mijn zonden gelden. Die moet zwijgen onder God storen, maar uw zwijgen is een vrucht van uw ongeloof, van uw biddeloosheid, van de macht en de kracht van de zonde, van de heerschappij van de boze, waar u geen zins iemand de schuld van kan geven dan alleen uzelf. En is dat nou ontvangen genade? Ook in uw leven niet zo. Als u mag wel weten mag wat er gebeurd is in uw leven. Maar u daar amper over of nooit misschien wel over kunt spreken. Och, moeten we dan niet wijzen op hem. Dat lam. Dat kind. Die man van smarten. Die een volkomen zalig maakt. Tot wie zij brachten een man die zwaarlijk sprak. En hem baden dat hij de hand op hem legde. De Heere nam die man alleen U begrijpt, het gaat over die doof uit Markus 7. De Heer nam die man alleen en stak zijn vingeren, zijn heilige vingers, in zijn oren en gespogen hebbende, zijn tong aanraakt en sprak Ephata, wordt geopend en terstond werd het oren geopend en de band van zijn tong werd los en hij sprak recht. En hoewel de Heer gebood dat ze er niet over zouden spreken, staat er, en zij ontzetten zich allen en beleden. Hij heeft alles wel gedaan. En hij maakt dat de doven horen en de stommen spreken. En we lezen Matthäus 15, dat er van hem staat dat hij maakt dat de stommen konden spreken en dat de scharen zich verwonderen. En de God Israëls verheerlijkte. Zou de Heer het bij u niet willen doen? Heere, open mijn lippen door uw kracht. Heere, wees mij genadig. Heere, verbreek die macht van de boze. Heere, verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. Op Gods tijd. Uren vervuld. En Zacharias sprak. Maar ook gemeente. Toen Zacharias betoonde het woord des engels van de engel gesproken te geloven. En die naam sprak. En die naam opschreef. Johannes is zijn naam. Heere. Die macht van het ongeloof. O, schenk mij geloof. Kom mij in mijn ongelovigheid te hulp. Zou de Heer niet willen doen? Heeft het al gedaan in uw leven? Mag er in Vriezeveen gehoord worden? Hoort wat God mij deed ondervinden. Mag erover gesproken worden? Er staat in vers 65. En er kwam vrees over alle die rondom hen woonde. En in het gehele gebergte van Judea werd gesproken van al deze dingen. Er werd niet geroddeld. Er werd niet op de koffie hoor. Er werd niet op een verdachtmakende wijze over gesproken. Er staat eigenlijk in het Grieks. Er werd over doorgesproken. Er werd over doorgesproken. Omdat hun harten vervuld waren met ontzag. Als iets gevoelde, de Heer is in het midden. Zijn macht, zijn hand, zijn werk, zijn overmogen. En het staat ook vers 66. En allen die het hoorden namen het ter harten. Maria bewaarde de woorden naar hart. Dat er staat eigenlijk in het Grieks, ze legden het in hun hart. Ze legden het in hun hart. Vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. Is dat altijd zo gebleven bij allen? Calvijn betwijfelt het. Maar hij merkt op dat onze harten zich niet aan ijdele dingen moeten hechten. Maar voortdurend zouden moeten denken aan de wonderen die de Heer gedaan heeft. En de barmhartigheid die hij bewezen heeft. En er niet... En niet op een verdachtmakende wijze over spreken. Wee! Want dan zou het u zijn als die fariseeën die zeggen het is het werk van Beelzebul. U zou de zonde tegen de godsgeest kunnen bedrijven. Pas op. Maar als het hart verwonderd mag zijn. Grootheid van de Heer. Dat dan mag zijn Heer. Doe zo ook aan mij. Zal toch dit kindeke wezen. Ja. Hij zal door de Heer gebruikt worden. De hand des Heeren was met hem. Gods hand was met hem. Hij viel onder de bescherming van de Heer. Vervuld met Gods geest. Van de moedersbuik af. Hij had gesprongen, opgesprongen. Toen Maria en Elisabeth elkaar ontmoet hadden. En we lezen verderop in vers 80. Het kindje werd gesterkt in de geest. bestemd voor Gods koninkrijk, een knecht voor de Heer. Ja, ik ga er niet omheen, gemeente. Dit kind was ook een kind van zijn vader. Als hij straks in de gevangenis zelf zal zitten, trof me zo. En dan zal hij zelf zeggen, dezelfde fout als zijn vader. Zijt gij het die wij verwachten? Of verwachten wij een ander? Het was me nooit zo opgevallen als van de week. Weet u wat dan? Die discipelen van Johannes, als ze door de Heer Jezus worden teruggestuurd naar Johannes, moeten zeggen. Dan moeten ze zeggen. Dat ze moeten vertellen. De blinden worden zien. De kreupelen wandelen. De melaatsen worden gereinigd. De doven horen. De doden worden opgewekt. En de armen het evangelie verkondigt. Johannes, wat er in die dagen met uw vader gebeurde, dat gebeurt nu veel meer en alom. Diezelfde zaak. Wat zal u beschaamd eronder zijn geweest? Weet dat hij onthoofd is, ja. Maar hij mag juichen voor het stroom. Samen met zijn vader en met zijn moeder. Onder de gezaligden in de hemel. En zingen. Door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Vegen dat lam. Dat voor ons geslacht is. En dat de zonden der wereld wegneemt. O gemeente, zo mag ook nog. Onder ons, ook in coronatijd, worden verkondigd. Dat de Heer wil omzien. Naar kreupelen. Naar blinden. Naar doven. Naar stommen. Die hun zonden moeten beleiden. Wat hij ze zal genezen. Ook u en jij. Amen. Gemeente, we willen een versje zingen van de lofzang van Zacharias. Hij spelt ons, derde vers. Hij spelt ons dat we het al een tijd, wanneer die blijde heldag rees, van s vijands dienstbaar juk bevrijd hem dienen zouden zonder vrees. Naar het heilig recht in ware deugd, o dierbaar kind, o stof van vreugd. Geschenkt van tal vermogen, elk noem u Gods profeten, geef u eer. Gij treedt voor het aanschijn van de Heere en baant zijn weg door leven en door leer. Lofzang voor Zacharias, derde vers.
Thank you.
gemeente, gaat dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God de Heere. En ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u. En hij geeft u zijn vrede. Amen.